Oké, gemeente, broers en zusters. We kijken er echt naar uit om kerst samen te vieren, want het zag er niet zo goed uit met de maatregelen. Vierde golf, misschien aangekondigd binnenkort de vijfde golf. En er was wat vragen, kunnen we wel samenkomen? Kerst is werkelijk een van de hoogtepunten van het leven van een christen, omdat we tot één waarheid komen. Hij is geboren. God werd mens en kwam naar de mens toe. Ik heb twee belangrijke vragen meegenomen in mijn kerstboodschap om eventjes over na te denken. Is de boodschap die het woord van God brengt en de boodschap die de wereld brengt. Er is een natuurwet die zegt dat je op aarde geen vacuüm kunt hebben. Vacuüm is hier niet, wel in het heelal, maar hier niet. En dat betekent dat het ook geestelijk zo is. Als er vacuüm ontstaat, geestelijk, vult het zich op met iets anders. En het is onze taak als christenen, die dragers zijn van de waarheid, ook die waarheid te verspreiden, uitzonderlijk in deze periode. Als er nog zijn die nieuwjaarskaartjes moeten schrijven en kerstkaartjes, de waarheid getuigen alsjeblieft. Als ze zeggen, ze gaan er zich aan storen en ze gaan het irriteren en ze gaan het scheuren en ze gaan het in de hart smijten, dat is hun taak. Dat is hun verantwoordelijkheid, maar niet de uwe. Het is uw taak om de waarheid te getuigen. Laten we even naar de wereld kijken. Ik heb de vraag gesteld, waarom vieren we op 25 december kerst? En we gaan even kijken naar het antwoord van de wereld. 21 december, belangrijke datum in de natuurgodsdiensten en ook voor alles wat afgoderij is. Er zijn twee belangrijke data. De kortste dag, 21 december, maar ook de langste dag. Heel geliefd bij occultisten, wicca, heksen enzovoort. Dus 25 december ligt niet zo ver van 21 december. En het is het midwinterfeest. En bij de Germanen was dat zeer populair. En de naam ervan, en dat kun je nog altijd terugvinden in Scandinavië, wordt ook Joel genoemd, of de Joelfeesten. Als je ooit het woordje Joel ziet, YUL of JOUL, dan verwijst dit naar dit midzomerfeest. En daarom, ik heb een aantal figuren genomen, fijne kerst en een goed Joel. De eerste keer dat ik dat zag, was dat jong Joel. Is dat Joel of zo, zijn we iemand vergeten? Hè? Nee, het is Joel. En je ziet ook heel duidelijk winterzonbewende helemaal omcirkeld Joelen. Iets heel raar. Traditie van de Germanen was rond die periode. Men wist, we hebben dus de langste nacht. En vanaf 21 december worden dagen iets langer. We zitten alweer in de periode dat het langer helder gaat worden. En ze wilden dat vieren. En dat moest gepaard zijn met licht en vuur. En de traditie was in een bos een stuk boomstronk gaan halen, of een grote stam, en die dan in de gezinsgaard gezellig te verbranden, en daar feest rond te bouwen. En de idee was, door dat vuur en dat licht, een vorm van bescherming af te roepen tegen bliksem en tegen vuur. Wat wij soms zien bij de bakker, zo die kerstbusje en zo, dat heeft daar zijn oorsprong. Je ziet soms, bij de bakker weten we soms niet, waarom is dat die kerst, dat ziet er allemaal gezellig uit. Maar het heeft wel degelijk een betekenis uit het verleden. Niet dat ik u niet meer afraad om nog een kerstbusje te eten, maar je moet wel weten dat we tradities hebben van waar komt dat. Goed, andere tradities. Bij de Germanen waren populair de kerstboom en ook het gaan zingen rond de kerstboom. Vandaag staat dat niet op het programma, ik ben daar blij voor. En bekend iets was het zingen voor de Julenissen, noemde dat. En de Julenissen waren de kabouters en de elfen. Het is dus ook zo niet onschuldig. Zingen voor de kerstboom, gezellig, heeft dus een heidense oorsprong. Misschien moeilijker te zien, aan de rechterkant heb je zo een zakje met eventueel snoepgoed en zo verder in. En daar staat het woordje Joel in en een afbeelding van een kabouter. Goed, iets dat ook in die periode populair was, licht en vuur natuurlijk, is het gebruik van een wiel dat men in brand stak. Het fameuze zonnewiel. Een herkomst weet men niet exact van die naam. En één verwijzing is het Oud-Noorse jol of gjul, die naar wiel zou wijzen. En dat wijst naar het zonnewiel of ook het wagenwiel. Kunt u even voorstellen dat je een cirkel hebt. Onderaan aan de cirkel heb je de kortste dag, eerst duisternis, en bovenaan heb je de langste dag. Wat men herdacht is dat men in het onderpunt zat, dus helemaal beneden, de kortste dag, de grootste duisternis, de langste nacht, en dat dus het wiel weer aan het klimmen was, meer naar meer licht. Heel mooi is dat het eigenlijk een oud-christelijk symbool is, dat al vroeg bestand bij de christenen en in Efeze heel populair was. Hier zie je een afbeelding, het is wel gekanteld. Dat is eigenlijk een tegel in de vloer, waar dat je drie afbeeldingen hebt. De ichthus, een zonnewiel, een cirkel met een streep in en een x. En dat was het teken voor christenen, want in de eerste periode van de gemeente was er veel christenvervolging. En mensen die pelgrims onderweg waren, moesten eigenlijk gaan zoeken waar kan ik veilig overnachten. Waar is het veilig als christenen? En dat was een afspraak. Dus op de grond, in de tegels, hadden ze het icoon gegrafeerd van een ichthus, maar ook een wiel. De verticale streep duidt op de Griekse eerste afkorting van Jezus. En de x wijst naar Christus. Dus dit is een monogram die rechtstreeks verwees naar Christus. Dus later bij de Germanen hebben ze dat symbool overgenomen, maar had je al rond Efeze bij de eerste gemeente. Misschien een term die je niet kent, is de term juuldrinken. Laat me gerust zeggen, drankorgie. Is gekoppeld aan Dionysius, Bacchusfeesten, en dat zijn stevige feestjes. Dat kende men bij de Germanen, de Vikingen, kon men ook een aardig glaasje verzetten, werd serieus met alcohol gevierd. Dit was ook gewijd aan de vruchtbaarheidsgodin in het noorden, Freya. Oké. Je ziet dat ook, dus dat er licht gevierd wordt en dat de dames, de koningin, de godin, in de kijker stond. Misschien heb je nog niet veel over nagedacht, maar de meeste namen van de dagen die wij kennen, zijn gekoppeld aan afgoderij. Zondag is de verering van de zonnegod. Maandag is de verering van de maangod. Donderdag is gekoppeld aan Thursday, Thor. Donderdag, de god van de donder. Vrijdag is gekoppeld aan Freya. Freya, vrijdag. Dus eigenlijk is het ook allemaal niet zo onschuldig hoe dat wij onze kalender gaan optelen. En daarom zie je bij de Hebreeën en de Joden, die de strikter bij de schrift lezen, gaan nooit namen geven aan de dagen. Ze spreken van de eerste dag, tweede dag, derde dag. Oké. In diezelfde traditie had je iets wat men de Joelbok noemde. En die is gekoppeld aan de Noordse god Thor. En hier zie je dus een oude afbeelding van Father Christmas op zo'n bok. En de traditie zei dat de dondergod Thor, die had tussen twee bokken en die trokken zijn sleden vooruit en zelfs door de lucht. En dan weten we onmiddellijk de relatie met onze kerstman. Het is niet zo onschuldig, de kerstman. Aanzien dat er een rechtstreekse relatie is met een grote godheid uit het noorden. En er is ook een, als je door de bril kijkt van de Noren, dan hebben ze een gelijkenis gevonden in onze Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas. Hier zie je een beeld van de Noorse god Odin, de oppergod. Was eigenlijk de god van oorlog en dood eigenlijk. Goed, hij wordt ook in de traditie heel veel afgebeeld met een lange mantel, een rode mantel, een hoed en een witte baard. Dus een sprong eventjes naar Sint-Nicolaas in het westen. En laten we zeggen, de kerstman is vrij snel gemaakt. Goed, we kennen het verhaal, de kerstman die de pakjes brengt en dan door de lucht gaat met de arreslee. Ook iets dat de koppeling maken met dus die Odin, is dat hij een fameus magisch paard had met 8 poten. Ik kan me voorstellen dat dat dier moeilijk wandelde, maar het vloog. En dus de gedachte is dat de kerstman door de lucht gaat met zijn slee, met zijn pakjes, maar ook Sinterklaas, die met zijn paard over de daken gaat, is daaraan gekoppeld. Het is allemaal niet zo onschuldig. Ik weet niet of je het al geprobeerd hebt een paard op het dak te laten lopen, zelfs met een kraan. Hele uitdaging. Maar daar zijn we mee opgebracht, tradities. En dan hebben we dus heel wat Nederlandstalige kolonisten die naar Amerika trokken. En daar voerden ze letterlijk de traditie in van Sint-Nicolaas, werd ingevoerd. En ondertussen kennen we dat, de Amerikanen kennen dit als Santa Claus. Is de vertaling van Sint Nicolaas. Dat is het. Goed, in het noorden ziet er niet zo goed uit. Dus wat heb je? Je hebt dus Odin, je hebt Thor, je hebt die kerstman die vanuit die cultus komt. Maar laten we even kijken vanuit het zuiden. Het is misschien beter in het zuiden. En dan zie je van hetzelfde laken een broek. Niet zo goed. 25 december, rond die periode, werd door de Zuiderse naties, later Grieken en Romeinen en zo verder, Egyptenaren, voornamelijk de zonnegod in de verf gezet. Dus in Egypte was dat de zonnegod Ra, en in Griekenland was dat Helios. Later komen de Romeinen erbij, en die hebben één godheid, de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Wat we weten is dat de eerste Romeinse keizer die tot het christendom kwam, Constantijn de Grote, de eerste, eigenlijk een zonneaanbidder was. En die liet dat dus helemaal toe. Een beetje schokkend, misschien op kerstperiode te brengen. Satanisten die elkaar een kaartje sturen, die elkaar een zalige Sol Invictus wensen en een lekker satanisch nieuwjaar. Niet zo onschuldig. Wat is er ook populair in die periode in het zuiden met de Romeinen? Saturnalia, 17 december. Saturnus was dus ook een godheid. En die komt uit een rare mythologische hoek. Hij is afkomstig van Kronos. Kronos was een godheid die trouwde met zijn zuster, Rhea. Die hadden kinderen. En de traditie zegt dat Kronos zijn eigen kinderen opat, omdat hij bang was dat ze op de troon zouden komen. Zeus, de oppergod, stuurde hem weg, want het was een incestueuze relatie met zijn zus. Hij had zijn eigen kinderen op cannibalisme. Hij stuurde hem weg naar Italië. En sindsdien aanbidden de Romeinen hem als Saturnus. 17 december, niet toevallig. Uit annalen van zendelingen weten we ook, diegenen die naar de Kelten moesten, naar de Germanen, rapporteerden aan Rome. De boodschap van Jezus brengen is zeer moeilijk. De bevrijdende boodschap, men heeft hier natuurgodsdiensten en afgoderij. En dan zei Rome, oké, heel eenvoudig, we gaan over deze periode gaan we een christelijke tegenpool zetten. En dat werd kerst. We moeten eerlijk zijn, er is geen enkele bijbelse grondslag waarom kerst op 25 december valt. Geen enkele. Het is pure traditie doorgevoerd. Herinner het vacuüm. Als de waarheid niet in uw leven is, dan word je opgevuld met iets anders. Ik daag u uit nu in deze periode te kijken hoeveel films dat er over Jezus Christus vertoond worden. Hoeveel films. Ik denk dat je aardig gaat moeten zoeken. Het stikt van de films van een lekkere, gezellige, dikke man met de rode pantel en die ho 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 zegt. Heel veel van die films, de kerstman. De wereld heeft zich afgekeerd van God. Dat is ook de Romeinenbrief. Eigenlijk wil de mensheid God niet. De boodschap van Jezus brengen is een belangrijke. En daarom heb ik een enkele reflecties die heel belangrijk is, omdat wij naar de kern teruggaan. De kern van kerst is de geboorte van Christus, zo belangrijk is. De vraag die ik stel voor mezelf is, waarom moest hij geboren worden? En daar gaan we eventjes over nadenken. Daarom zijn we ook vandaag samen. Eerste hoofdreden waarom Jezus zeker geboren moest worden, is om te tonen dat het woord van God, de ganse Bijbel, betrouwbaar is. De Bijbel is eerst en vooral een profetisch boek. Schrap alle profetieën uit de Bijbel en je hebt zo'n dun boekje. Je mag het weggooien. Enkele profetieën. Even opgezocht. Een paar jaar terug hebben een atheïst, een wiskundeprofessor, had het idee gehad, had het een beetje op zijn heupen met die christenen en zo, en hij wou eventjes een leuk experiment met zijn studenten doen, maar gaan statistisch uitrekenen wat de kans is dat Jezus de Messias is. Want de moslims aanvaarden hem niet als Messias, ook de judaïsten, de joden, aanvaarden Jezus niet als Messias. En dan spreken we nog niet van andere godsdiensten, de boeddhisten, hindoeïsten, aanvaarden Jezus niet als de Messias. En die had het experiment, het was een atheïst, en met de faculteit wiskunde, 600 studenten, heeft hij statistisch doorgerekend wat de kans is dat iemand aan een aantal van die oud-testamentische profetieën voldeed. Daar komen indrukwekkende cijfers uit. Hè. Om aan 8 profetieën te voldoen, heb je een kans van 1 op 10 tot de 17e. Ik weet niet of u dat iets zegt, dat is 0,1601. Dat is de kans dat je aan 8 profetieën voldoet. Als je ze alle in de 300, Jezus voldoet aan de 300, meer dan 300 profetieën, dan is de kans statistisch quasi nul. Zelfs voor ongelovige mensen, die totaal niets geloven en die prat gaan op de wetenschap en zelfs wiskunde, het bewijs is zo overduidelijk, er is maar één mens die de Messias kan zijn. Het is Jezus Christus. Doe de oefening, doe de rekening. En als je niet goed zit in wiskunde, zoek dan iemand die wiskunde kan. Hij kan de kansberekening gaan doen voor u. Het woord van God was profetisch en is uitgekomen tot in het kleinste details. Enkele voorbeelden van profetieën. Hij moest geboren worden uit een vrouw. Hij moest een menselijk lichaam aannemen. Dus op aarde worden kinderen geboren door de mama's, de moederbuiken. Het moest uit een vrouw voortkomen. Was al in Genesis 3, staat het duidelijk. De vijandschap tussen de slang en het geslacht. Hij moest een afstammeling zijn van Abraham. Hij moest uit Juda komen, de stam van Juda, Genesis 49. Hij moest een afstammeling zijn van David, Openbaring 22. En in Bethlehem geboren zijn, profeet Micha. Hij moest geboren, zijn sterven moest plaatsvinden voor de verwoesting van de tempel. In het jaar 70, Daniel 9, rechtstreeks af te leiden. Hij moest uit een maagd geboren worden, Jesaja 7. Hij moest Gods zoon genoemd worden, bijvoorbeeld Lucas 1. En hij moest aanbeden worden door herders, Psalm 72. Ook de uitroeiing van de kinderen in Bethlehem zijn geprofeteerd in Jeremia 31. En zijn vlucht naar Egypte met zijn ouders staat in Hosea 11. Alle profetieën, en er zijn er in de 300... Daar voldoet Jezus volledig aan, tot in de kleinste details. Je moet eigenlijk stekenblind zijn, zelfs met verstand, om Jezus niet als Messias te zien. En dat is net het probleem, dat mensen dit onderzoek niet willen doen in de wereld. Ze loven liever de leugen, maar ze willen niet kritisch omgaan. Waarom moest Jezus geboren worden? Het woord van God is betrouwbaar. Zonder Jezus kun je nooit God kennen. Er is maar één weg tot God. Hij is de grote bemiddelaar. Er zijn waarschijnlijk hier een aantal mensen die een Rooms-Katholieke achtergrond hebben. En dan heb je heel veel gehoord van moeder Maria. En Maria Middelares is een gigantische leugen. 1 Timotheus zegt duidelijk, buiten Christus kun je niet bij God geraken. Er is één middelaar en dat is de mens Jezus. Laat u niets anders wijsmaken. De wereld gaat u zeggen, er zijn vele wegen naar de Vader. Alle godsdiensten gaan dat zijn. Is een grote leugen die de wereld propageert. Er is één weg via Jezus. Waarom moest hij geboren worden? Zonder, en dat heeft Achille heel mooi gezegd, zonder hem was geen redding mogelijk. Wat de mens niet weet, is dat hij gered moet worden. Men gelooft dat niet, dat men gered moet worden. Als je natuurlijk God schrapt uit je leven, en dus niet aanvaardt dat er een schepper is die zijn regels en zijn wetten ingesteld heeft, dan kun je dus gaan, ja, als een kip zonder kop of een dwaas rondlopen en zeggen, er is geen schepper. Ik doe lekker mijn zin. Maar hij is er wel, de schepper. Dus hij bepaalt de regels, niet wij als mens. En je moet gered worden. De vraag is, van wat moet je gered worden? Eerst en vooral van de leugen. De tweede de zonde en de derde de dood. En er is één manier, het verlossend bloed van Jezus Christus. Katholieke kerk, ik heb daar een achtergrond in en ik ben dat aan het verwerken. Ik ben daar een tijdje mee bezig. Daar heb je de traditie van goede werken. In de katholieke wereld leer je je hemel verdienen met werken. Is de grootste leugen ooit. Want die lat ligt zo hoog, we kunnen daar nooit over. Dat zei Jezus ook tegen de gelovige Joden, tegen de Farizeeën. Je gaat prat op je wet, maar het is niemand die een wet kan houden. Hij is volmaakt, niemand kan erover. Dus je kan enkel maar gered worden door genade. Probeer het niet zelf, het lukt toch niet. Boodschap, Jezus moest er komen, anders was er geen redding voor ons. Geen redding, echt niet. Halleluja dat hij gekomen is. Waarom moest hij geboren worden? opdat hij later onze hoge priester zou worden. We bidden ook in het katholieke en in andere godsdiensten tot veel bedevaartsoorten, tot veel heiligen. De Sint Clara, Sint Antonius en ik weet niet allemaal, al die sinten. En maar bidden en Maria enzovoort. In de Bijbel is dat heel duidelijk over, is eigenlijk zinloos. Zinloos. Christus is uw pleiter, de hoge priester. In Hebreeën 12 en 2 staat er, hij is een barmhartig en trouwe hoge priester. Schrift zegt ook dat de duivel continu u gaat aanklagen. En we weten, we zijn mensen, we vallen. Hè? Denk dan niet dat wij over de zonde staan, wij maken fouten. Leugentje voor hoewel, goddeloosheid ligt altijd op de loer. Leugens gaan geloven, we trappen rap in de val als mens. En de duivel gaat ons aanklagen. Kijk vader, kijk erin naar je zoon of je dochter. Kijk naar die Duts, ik kan het weer al niet. Maar als je een kind of een dochter... Als je zoon of dochter bent, zal Jezus in de bres springen en zeggen, hij is gekocht en betaald met mijn bloed. Druip af, aanklager. Mensen die dus niet tot wedergeboorte kennen en Christus niet kennen, die hebben geen verhaal als het oordeel gaat komen. Het oordeel is er en het blijft hangen. Waarom moest Jezus geboren worden? Zonder Jezus kun je nooit spreken over Emmanuel, God met ons, tussen ons en nog veel straffer, de wedergeborene, de Heilige Geest in ons. Je kunt nooit van Emmanuel spreken. En dit is de droom geweest van God altijd. Kijk naar de Bijbel. De droom van God was samen met de mens op aarde leven. Het is begonnen in Genesis. Heeft het geprobeerd met het volk in de woestijn, met de tabernakel, later de tempel. En uiteindelijk heeft God een prachtige oplossing gevonden. Ik ga mijn geest uitstorten in de mens. Dichter kan niet zijn. Je kunt niet dichter binnen mens zijn dan in hem. Door Jezus' werk is die verzoening mogelijk geworden en Emmanuel, de Heilige Geest, is uitgestort. Waarom moest Jezus geboren worden? Zonder hem kunnen we God nooit echt leren kennen. Zouden we hem nooit Abba, Papa of Vader kunnen noemen. Nooit, jamais. Jezus is in de volheid van de tijd gekomen. Denk toch niet dat zijn geboorte toevallig was. Het draaiboek was in de hemel tot in de kleinste details klaar. En in de volheid van de tijd kwam hij. Denk wel in de tijd dat Jezus kwam dat het een ellendige tijd was. Hè? Onderdrukt door de Romeinen. En we hebben hier in het westen, in Vlaanderen, dus de bezetting gehad van de Duitsers. De Gestapo's enzovoort. Dat was geen cadeau. Maar de Romeinen moesten echt niet onderdoen voor wat we gezien hebben bij Nazi-Duitsland. Mensen werden dus... mishandeld, gekruisigd om niets. Men had geen bestaansrecht bijna. En het leven stelde niet veel voor. En in die periode, een van de duisterste perioden, staat Christus op. En als je de schrift goed leest, dan ga je zien dat hij ontzettend veel met de dood bedreigd is. En op een bepaald moment zijn ze zover gekomen dat ze hem kunnen kruisigen. Maar Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij zei zelf... Ik leg mijn leven af wanneer ik het bepaal en ik neem het terug op. En zijn woord is waarheid en hij stond de derde dag op. En het is ook de enige godsdienst waarin we die zekerheid hebben. Hij stond op uit de dood. Dat is de enige. Alle andere godsdiensten moeten zwijgen. Boeddha stond niet op uit de dood. Mohammed ook niet. En ook Sint Nicolaas stond niet op uit de dood. Ik wil u bemoedigen. Jezus heeft het gedaan. Zonder zijn geboorte was het niet mogelijk. Hij moest eerst geboren worden als mens, om dus die prijs te betalen voor ons. Wil je nog iets meegeven? Wees moedig deze periode. Mensen die de God niet kennen, Christus dus niet kennen, leven in dat vacuüm. En het vacuüm is zij gaan het opvullen met alle andere bagger, de kerstman en alle andere zaken. Het is jullie taak ook, jullie verantwoordelijkheid als christen, kennis van de waarheid, om je mond open te doen. Al is het op een kerstkaartje of een nieuwjaarskamer, en je leeft. En een aantal gaan heel agressief zijn, gaan misschien zelfs niet meer tegen jou spreken. Maar ik denk dat het onze taak is om onze mond open te doen. Zeker in deze periode. Ik wil je nog iets meegeven, het woordje halleluja, dat we zo graag zingen... komt uit het Hebreeuws en is de samentrekking biedende wijs van Loven, het eerste stuk, Hallelu, beloven. En die ja is een verkorte verwijzing naar Yahweh. Telkens dus je Halleluja zegt, betekent dat letterlijk loof of prijs de Heer. Daarom zeg ik u, getuig, weet dat hij geboren is. En er in de schrift is er meer verwijzing terug te vinden naar de tweede komst van Christus dan de eerste. Hij komt. Hij komt. En elk moment kan hij komen. De vraag is, ben je klaar? Het is tijd om einde te maken aan lauwheid. En van, ik ga nog erover nadenken en ik zal wel zien. Nee, de keuze moet je vandaag maken. Voor degenen die het nog niet gedaan hebben. U speelt met uw eigen ziel. De toorn hangt boven u en de straf is voor eeuwig. Er is maar één redding, Jezus. De mensen die in de wereld zijn, doen dat niet met opzet. Ze zijn krijgsgevangen door de leugen, door de wereld. Ze zijn doof, ze kunnen de waarheid niet horen. Ze zijn blind, al ziende zien ze niet. En ze zijn ook stom, omdat ze de waarheid niet kunnen spreken. Jullie niet, de sluier is weg bij jullie. Jullie zien en geloven, jullie horen het woord van God en jullie kunnen het woord van God spreken. Wees dus niet blind, doof en stom. Spreek tegen de wereld. En je weet dat je spot zult ontvangen. En je weet dat je laster zult krijgen. Maar dat is uw lot. En de Heer weet dat ook. Hij zult daarvoor uw zegen ontvangen. Halleluja. Christus is geboren en hij komt terug. Amen.